overzichtelijke wereld zoals we die kennen is aan het veranderen. En terwijl de wereld in de greep is van oorlogen en geopolitieke spanningen, ontstaat op het internationale toneel een nieuwe term voor een bonte groep landen onder de verzamelnaam Global South. Wat typeert deze groep landen? Ze delen met name sociale, economische en politieke kenmerken. Landen als China, India, Rusland en Brazilië zijn economisch ontwikkeld en zoeken expansie van hun politiek-economische machtsbasis. En niet zonder gevolgen. Volgens Instituut Klingendaal-onderzoeker Maaike Okano-Heijmans heeft het consequenties voor de manier van zaken doen. En uiteindelijk ook voor de geopolitieke positie van Europa. En dat heeft weer gevolgen voor beleggers, die langzaam maar zeker te maken krijgen met andere economische en financiële omstandigheden. Zo stelt Jeroen Touw van OBAM. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van OBAM Talks. Vandaag over de Global South en de kansen en gevaren voor beleggers in die regio. Van harte welkom Maaike en Jeroen. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel Marije.
Laten we beginnen met een korte introductie. En ik heb een aantal vragen die ik voor ieder van jullie zou willen stellen. Laten we met de dames beginnen. Eerste vraag. Wat heb je gestudeerd en waar heb je dat gedaan, Maaike?
Ik heb 4 jaar in Amsterdam gestudeerd, politicologie. En daarna geïnspireerd om naar Azië te gaan. En daar nog eens een tweede master te doen in internationale betrekkingen in Tokio.
Wauw. En jij, Jeroen?
Ik heb het dicht bij huis gehouden. Ik ben bedrijfseconometrie in Rotterdam gaan doen.
Kijk, als mensen goed hebben geluisterd, weten ze het antwoord op de volgende vraag. Wie is je huidige werkgever, Maaike?
Dat is inderdaad Instituut Klingendaal. Wat mensen misschien niet zo weten, is dat we beleidsrelevant advies geven en onderzoek doen. Vooral aan ministeries, internationale instellingen en steeds meer ook voor bedrijven.
En jij zit bij OBAM, Jeroen. Dat mag duidelijk zijn. En wat doe je bij OBAM precies?
Ik houd me bezig met global financials. En ik probeer ook ideeën te sourcen vanuit emerging markets en Azië.
Kijk, waar heb je de afgelopen 10 jaar gewerkt? Maaike, heb je al lange tijd bij Klingendaal gezeten of daarvoor iets anders gedaan? Instituut Klingendaal moet ik zeggen, correctie.
Ik zit inderdaad 10 jaar geleden zat ik ook bij Instituut Klingendaal. Het is in de praktijk meer spannend dan dat het klinkt. Al 10 jaar bij dezelfde werkgever, want de wereld verandert zo snel. Dus mijn baan ook elk jaar. Een focus op Azië is overgegaan in een focus op geopolitiek en technologie. Digitalisering, daar gaan we het dadelijk natuurlijk over hebben. En in de tussentijd geef ik ook les aan de Universiteit van Leiden. Ik heb een proefschrift geschreven. Vast onderzoeker geweest in Australië. Dus een heleboel mooie uitstapjes in die 10 jaar wel.
Zo blijft het spannend. Jeroen, hoe lang zit jij al bij OBAM? Of heb je de afgelopen 10 jaar ook nog ergens anders gewerkt?
Ja, nee, ik heb een wat langer traject doorgegaan. 10 jaar geleden zat ik in Hongkong. Daar deed ik het Global Emerging Markets Team voor APG. Hongkong, een klein beetje de Global South in het klein, denk ik. Vervolgens ben ik daar ook... In een kleiner verband mijn eigen fonds gaan opzetten. En 1 jaar geleden heb ik me aangesloten bij OBAM.
Oké, nou nu een vraag waar jullie wellicht een glazen bol voor nodig hebben. Maar we gaan toch proberen om hem te beantwoorden. Welke economie is in 2035 de grootste van de wereld, Maaike?
Ja, glazen bol heb ik inderdaad niet. Maar als je het echt een antwoord wil, ik hou het bij de Verenigde Staten. China zal tegen die tijd wel dichtbij zijn. India nog lang niet. Maar de Verenigde Staten zal... ook wat hobbels zien, maar ik denk iets minder dan China. Dus ik hou het bij de huidige stand van zaken, VS.
Jij ook, Jeroen?
Ja, ik denk dat ik daar mee eens ben. China is op dit moment, of Amerika is op dit moment 50% groter dan China volgens de IMF. In 12 jaar krijgt China dat gat niet gedicht. Ik denk wel dat China over 12 jaar groter is dan Europa.
Wat mij brengt op een punt wat ik heel graag nog wilde maken. Dankjewel, Jeroen. Dat we tegen die tijd ook Europa als geheel rekenen. Want ik vind het zo vertekenend. Ja. Het is helemaal niet nuttig dat we de VS en China dan heel ver weg... andere Europese landen. Laten we de EU als geheel zien, want daar zit onze kracht.
Ja, en dan heb je het ook echt over die 3 regio's. Is er iets waarover je je zorgen maakt? En wat is dat, Maaike, met betrekking tot deze situatie?
Ik maak me zorgen nou in de context van de podcast van vandaag... dat we niet genoeg luisteren naar de landen van de Global South. En dat we daardoor eigenlijk onze welvaart en welzijn en waarde uit onze handen laten glippen. Omdat we juist het gesprek met die landen nodig hebben om onze eigen waarde te behouden, zodat ze niet een andere kant op gaan. Want de andere kant die doet ook heel veel moeite om ze aan boord te krijgen. Dat is mijn zorg en alle effecten die dat dan op ons hier heeft.
Waar ligt jouw zorg, Jeroen?
Ja, ik sluit me aan bij wat Maaike zegt. Daar wil ik aan toevoegen dat er een machtsvacuüm aan het groeien is in mijn optiek. Maar iedereen zijn eigen plek opnieuw probeert te vinden. En helaas gebeurt dat zelf op basis van soft power. En ik denk dat Maaike een heel klein beetje de soft power ook meer wil terugzien in de benadering van de Global South.
En soft power, versta je de relaties onderling, Jeroen?
Ja.
Ja. Laten we beginnen met de definitie, want we hebben het hier over de Global South. We beginnen met een fragment van Foreign Policy, waarin Anne-Marie Slaughter de gevolgen van de opkomst van de Global South voor de wereldorde bespreekt.
The biggest surprise to me was the reaction, particularly of India, but also of Brazil and South Africa, countries that the United States has been cultivating actively in this new renewed divide, as President Biden puts it, between democracies and autocracies. And we have poured effort into recruiting India in the Quad and in lots of other conversations as we think about how we're going to position ourselves vis-a-vis China in the Pacific. And yet India very clearly refused to take a position. And of course, it's still buying energy from Russia. It's still prepared to buy arms from Russia. That is the signaling of a much bigger shift in the global order than I think most American and European analysts give credit for. That effectively, this is not the non-aligned movement of the 20th century. This is a bunch of important powers, India, Brazil, South Africa, the ASEAN countries taken together, who are saying, you know, this is no longer our war. And what we're really worried about is we have regional conflicts, but honestly, the impact on energy prices, the impact on food prices, what that does in turn for our ability to protect our people and to adapt to climate change, those are our issues. And we are now prepared to try to reform the international system so that we are heard just as much as the traditional great powers in the North. And this is that traditional great power war, but it doesn't take account of the dramatic changes in the Global South.
Maaike, nou, we hebben het net al geïntroduceerd. Jij doet onderzoek naar de Global South en in deze video horen we een aantal elementen. Misschien toch makkelijk om met die definitie te beginnen. Wat verstaan we onder de Global South?
Ja, de Global South of het Mondiale Zuiden wordt het wel eens genoemd, hè, gewoon goed Nederlands. Dat verwijst dan naar een groep, inderdaad heel diverse landen. Je zei het al, die zijn verenigd wel in hun ambitie om eens eigenlijk een beetje tegenwicht te geven aan de westerse standaarden en ideeën en regels die nog steeds de internationale wereldtoneel en de internationale instituties bepalen. Belangrijk daarbij is natuurlijk wel, dat kan op verschillende manieren, mag ik dat ook meteen meegeven. De Global South is daarin niet verenigd. Sommigen denken misschien dat China hier van de trekker is, maar nee, China heeft echt een anti-westers sausje bij de benadering van een alternatief bieden aan het Westen. En de Global South is wat mij betreft in ieder geval meer niet-Westers in plaats van anti-Westers. En India is ook een beetje de natuurlijke leider. Daar hebben we vorig jaar, toen India de G20-voorzitter was, ook dus heel veel van die langskomen. Ze hebben aan het begin van het jaar en ook weer begin dit jaar een Global South Summit georganiseerd. Dus een groep landen die echt wel iets anders wil dan die sterke stem van het Westen, maar niet per se anti-Westers.
Ben je het dan in lijn daarmee eens met de analyse van Anne-Marie Slaughter in de video, Maaike?
Ja, interessant. Ik zie inderdaad wel dat, ik ben het ermee eens dat er een enorme kanteling is. Een mondiale orde, die is aan het kantelen. We hebben een grotere groep landen, geleid in eerste instantie door China en nu door India, die echt iets anders willen dan wat het traditionele Westen voor staat en wat we hebben gebouwd. Maar ik vond er ook in de video een heel interessant elementje in zitten, wat heel veel zegt over hoe wij kijken naar het mondiale Zuiden. de verrassing, hè, over het feit dat India niet meestemde met ons in de Verenigde Naties resoluties, hè, waarin we opriepen tot het stoppen van de oorlog. Dat ze niet meteen helemaal aan onze kant stonden en dat ze het niet als hun eigen oorlog gingen zien. Dat we daar verrast over zijn, zegt volgens mij vooral iets over onszelf, niet over India.
Ja, precies.
Want India, als we iets beter hadden geluisterd, iets beter hadden gekeken, dan hadden we geweten dat ze eigenlijk best wel gefrustreerd zijn. Want waar waren wij toen zij een territoriaal conflict hadden met China in zaken Kashmir, waar ook mensen zijn bij overleden. Een stuk minder dan in Oekraïne, uiteraard. Dus de vergelijking gaat niet helemaal op. Maar we hebben te lang niet naar ze geluisterd. Ja. En dat vond ik ook wel in het elementje zitten.
Ja, herken je dat ook, Jeroen?
Ja, absoluut. Als ik inderdaad de highlights neem uit de video, voor mij is de renewed divide waar ze het over had. De shift in de global order is voor mij was duidelijk een key point. Belangrijk voor hoe ik uiteindelijk ook naar mijn beleggingen moet gaan kijken. Ook wat er inderdaad uitgehighlight werd was, it's no longer our war and don't feel sufficiently hurt. En dat was met name dat don't feel sufficiently hurt is er gaat iets vanuit van het Westen heeft tot nu toe alle standaarden gecommuniceerd en opgelegd tot op zekere hoogte. En dat wordt niet langer geaccepteerd.
Nee, we hebben het dan over de Global South, hè? Over een conglomeraat aan landen. Hoe groot, Jeroen, zijn die nu economisch bij elkaar gezien?
Ja, afhankelijk van hoe je het definieert. En ik kijk gewoon naar de wereld min het Westen. En als ik die afslag neem, dan zit het op ongeveer 40%. Waarbij gezegd moet worden dat de groei wel duidelijk hoger ligt. En ook dat de demografie ook een stuk meer naar boven wijst. Terwijl het Westen wat aan het afkalven is.
Kijken jullie ook naar de wereld min het Westen, Maaike? Of kijken jullie anders?
Nou, dat is interessant als je het zo zegt. We hebben nog niet het eerste artikel over het mondiale zuiden als zodanig moet nog worden geschreven. Er zijn een heleboel manieren om hier naar te kijken. Wat ik merk in heel veel van de bijeenkomsten, gesprekken met beleidsmakers uit het Westen, is dat ze het helemaal geen fijne term vinden. Dus nee, ik gebruik die maar liever niet.
Nee.
Want het is zo'n diverse groep landen. En moeten we het niet hebben over opkomende economieën of ontwikkelende landen. Die Global South, dat niet-westerse, maakt dat veel mensen er toch liever een andere term aan geven. Dus ik heb hem zeker, kom terug in onze stukken. Maar dan blijven we er ook wel een beetje fluïde in, wat het dan precies is. Omdat dat ook de realiteit is.
Ja, en het onderstreept ook eigenlijk alleen maar de verschillen, hè, als je het zo blijft benoemen, inderdaad. Maaike, jij hebt een paper gepubliceerd. Digital Global Gateway for Matchmaking, a Dutch Study to Bolster European Action. En in die paper schets jij de behoeften van enkele landen binnen die Global South. Samengevat, als ik het mag, zo mag zeggen, meer eindproducten van eigen bodem en minder export van ruwe materialen. Is dat juist samengevat? En als dat zo is, hoe zijn we daar gekomen?
Ja, wat we dus zien inderdaad bij het mondiale zuiden is dat het een groep landen is die meer zelf-empowered wil zijn. Hè? Meer eigen kracht hebben. Dus niet dat we daar producten uit de grond halen en die dan zelf ergens anders gaan verfijnen en ermee gaan verdienen. Maar dat we eigenlijk dat die landen er zelf ook meer aan verdienen. Dus een andere rol in die hele keten, een grotere rol in die hele keten krijgen van welvaartsvergaring. En dat is eigenlijk wat die groep landen wil. Waarom kijken wij dan inderdaad naar het digitale domein? Is omdat in deze groep landen, Jeroen zei het al, het zijn snel groeiende economieën. En die snelle groei die zit hem vooral ook in het digitale domein. Daar hebben ze dus ook zelf al heel veel in geïnvesteerd. Maar ze kunnen hebben ook digitale infrastructuur hard nodig. Investeringen daarin. Ze willen ook graag daar de juiste regelgeving voor hebben. Want dan kun je ook meer mensen empower in hun kracht zetten. Je kan ook meer misschien applicaties gebruiken, zoals gebruik maken van satellietsystemen die boeren helpen om uiteindelijk op het juiste moment een landbouwproduct te zaaien of juist uit de grond te halen. Dat zijn grotere dingen dan iemand zelf kan doen. Digitale oplossingen zijn er dus heel graag, zijn iets wat ze graag willen. Dus daar hebben we naar gekeken. Wat willen die landen nou precies? Want dat weten we eigenlijk helemaal niet. Ik zei het net al. En kennen we onze eigen krachten wel? Daar zit ook nog wel een uitdaging, omdat het zo'n nieuw terrein is, dat digitale terrein. Dus vandaar inderdaad dat we hier naar hebben gekeken.
Ja. Zie jij ook digitalisering als de sleutel, Jeroen, naar een betere samenwerking tussen het bredere Westen en Europa?
Ja, kijk, de digitale component is iets wat zeg maar voor het meer materiële aan de beurt kwam. Want eigenlijk is hetgene wat Mike aangeeft op digitaal gebied, is al een tijdje aan de gang op ander soorten gebied. Zeg maar in 2008 bijvoorbeeld nam China een wet aan die de promotie voor de circulaire economie moest bevorderen. In eerste instantie werd dat domestic, zeg maar binnen China, werd dat geadverteerd als het tegengaan van afval en van verspilling. Maar ja, de sceptici die keken daar natuurlijk naar van ze proberen minder afhankelijk te worden van derden. En je ziet het bijvoorbeeld ook in Indonesië, die in 2020 een nikkel-exportverbod oplegde om zelf de batterijtechnologie, in ieder geval een groter gedeelte van die technologie, binnen huis te halen. En zoals Michael aangaf, hoger in de waardeketen te gaan zitten. Dat werd overigens gedaan nadat er in 2014 al een verbod was gedaan voor nikkel. Om roestvrij staal in binnenlands te maken. Dus volledig in lijn met wat daarvoor voor de digitale component kwam. Ik noem dit ook omdat dit makkelijker te beleggen is voor mij. En yes. Zeg maar het digitale stuk wat lastiger te beleggen is voor me. Omdat daar gewoon wat minder voorhanden is. Maar je kan ook daar een aantal dingen zien. Zelfs al zijn ze niet belegbaar, is het toch wel belangrijk om ze in de gaten te houden. Je hebt bijvoorbeeld de ontwikkeling van digitale currencies door centrale banken. Wat mij betreft ook in die hoek thuis hoort of thuis kan horen. En dat, ja, dat zou natuurlijk een aantal dingen efficiënter kunnen gaan maken. Maar het zou je ook minder afhankelijk van de dollar kunnen gaan maken. En dat is natuurlijk weer een standaard die ze opgelegd is gekregen. In ieder geval, dat is de perceptie op dit moment.
Ja, ik zie dat Maaike daar toch nog graag iets aan wil toevoegen.
Nou, ik heb dan een vraag inderdaad. Want er zijn een heleboel grote Aziatische big tech bedrijven die misschien luisteraars helemaal niet kennen. Ja, Tokopedia, Grab, hè, de Uber in Singapore, Zuidoost-Azië zijn ze heel groot. De Chinese big tech, die kennen we ondertussen wel een beetje. De Alibaba's van deze wereld. Maar
ja.
Is dat dan niet ook een kans, Jeroen, waar jij op inzet? Of vinden we dat een beetje spannend?
Kijk, 3 jaar geleden was ik helemaal met je meegegaan hierin. In dit verhaal van, is dat een kans? We hebben inmiddels gezien dat bepaalde regeringen daar anders naar kijken dan wij hopen of zouden willen zien qua beleggingskansen. Dus wij nemen in mijn antwoord neem ik wel mee van wat is belegbaar voor mij en wat is minder belegbaar. En het policy risico op binnenlands gebied is bij ons een belangrijk component om mee te nemen. Zijn die bedrijven uiteindelijk in control zelf? En bij het grootste gedeelte van dat soort bedrijven moeten we nee zeggen. Een aantal namen die jij noemde, bijvoorbeeld de Indonesische mogelijkheden die je aangaf, die hou ik zeker in de gaten. Want je hebt bijvoorbeeld ook een Zuid-Amerikaans bedrijf dat zeg maar een kopie is min of meer van Amazon, zoals wij het kennen. Kijk, ze zijn voorhanden, maar die zitten al nog zo vroeg in hun ontwikkeling qua cashflow bijvoorbeeld. En dat is een belangrijk element in onze investeringsbeslissing. Dat we daar op een afstandje naar kijken. Maar je hebt gelijk, ze zijn wel degelijk aanwezig. Maar het is een kleine minderheid.
We noemen nu al, we komen in het gebied van de beleggingen terecht. Natuurlijk ook een belangrijk onderwerp voor deze podcast. En daar heb ik wel een vraag bij. Misschien, Jeroen, mag ik je daar even uitdagen. Want we hebben het over de Global South. Maar er is volgens mij geen index die prestaties van die Global South volgt. Het is geen formele landengroep, het is niet een formeel handelsblok. En er zijn, zoals Maaike net ook al aangaf, ook andere manieren om naar landen of groepen landen in die Global South te kijken. Zoals die ASEAN en ook de interregionale samenwerkingsverbanden als de Shanghai Five. Of misschien juist de lens van emerging markets, hè, wat jij ook al noemde, Jeroen, in jouw introductie. Dus waarom zouden beleggers zich nu specifiek moeten interesseren voor die Global South als geheel?
Nou, tot op zekere hoogte. Vrij simpel, je kan niet zonder in veel gevallen. Maar om een hele simpele observatie, daar hebben we het al over gehad. Het is een grote economische deelnemer. 40% van GDP, als je op een bepaalde manier naar kijkt. Maar op economische deelgebieden, ik zeg bijvoorbeeld medicijnen. Zonder hun heb je geen antibiotica in de rest van de wereld. En zonder hun heb je ook geen rare earths in een groot gedeelte van de value chain. En dan zeg maar die rare earths, dat is dan een link naar de digitalisering. Zeker op het hardwaregebied. Dan ben je qua communicatietechnieken, kom je op een achterstand te staan.
Ja, maar uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zo uit. Noem je dan deze groep als geheel? Of heb je het meer over emerging markets? Of heb je het over een andere naam om ze te groeperen, zeg maar?
Ja, dat is een goeie. Kijk, emerging markets is, naar mijn idee, is een historische term die zo is gegroeid. Zeker vanuit beleggingsgebied heeft die handen en voeten gekregen. Zijn indexes opgebouwd en zijn producten omheen gebouwd. Vervolgens heb je dan zeg maar als een klein tussenstapje wellicht de BRICS gehad, waar ook producten omheen zijn gebouwd. Meer of mindere mate is dat succesvol geweest. Ik heb net nog even naar de ETF's gekeken. Die waren allemaal geliquideerd, bestaan niet meer. Maar China is er bijvoorbeeld wel mee gaan rennen. BRICS werd wel iets wat zeg maar een klein beetje een identiteit werd. Er zijn conferenties omheen gehouden en China noemt het ook, binnenlands noemt het Golden BRICS. En dat om het iets soort van auspicious iets te geven, iets moois. Kijk, en dan kom je dus uit bij Global South. En er wordt ook daar een soort van identiteit wordt er gecreëerd. En iets wat meer is dan een beleggingsproduct. Ik denk dat het daarom belangrijk is om te begrijpen hoe vervolgens bepaalde reacties gaan zijn van bepaalde landen als er iets gebeurt. Ik kan 1, 2, 3 geen duidelijk voorbeeld stellen, maar ja, kijk, India zoals in dat video wordt gesteld, koopt olie van Rusland. Het is wel iets, het is wezenlijks, het gebeurt.
Waar zie jij, Maaike, mogelijk kansen of bedreigingen binnen die groep van de Global South?
Ja, ik kijk in de ASEAN, de groep van Zuidoost-Aziatische landen, je noemde hem al. Daar zitten snelle groeiers. En tegenwoordig noemen we dat ook liever nog de Indo-Pacific eigenlijk. Want dat is dan onze manier om ook India een beetje centraal te stellen in plaats van China.
Ja.
Ik denk dat belangrijke signalen zijn ook die bedrijven in zekere zin ook een klein beetje volgen. Je hoort steeds meer over China plus één investeringsstrategieën. Dat we dus niet meer alle onze eitjes in het China-mandje leggen, maar dat we voor andere landen ook kiezen. En als je dan dus naar die plus één landen gaat kijken, ik denk dat daar groei zal komen, überhaupt al, maar nog een beetje aangezwengeld door onze veranderende kijken op China. En dat ook voor investeerders interessant zal zijn.
Ja, hoe kijk jij naar China, Jeroen? Want China lijkt zwakker te worden, ook steeds autocratischer te worden. Ik kan me voorstellen dat beleggers daar met enige zorg naar kijken. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik ken de manier waarop op dit moment over China en de Chinese markt wordt geschreven is duidelijk. De consensus is heel erg weg van China, dan zit je veilig. Ik kijk ietsjes anders naar China. Wij kijken naar China niet als een stock market, maar als een market of stocks. En dus je kunt op heel veel deelgebieden kun je gevaren zien. Maar China is groot genoeg dat er nog steeds mogelijkheden zijn. En wij zijn veel meer bottom-up georiënteerd. En komen dan altijd nog wel uit op bepaalde ideeën. Om thema's een beetje terug te keren naar thema's die bijvoorbeeld belangrijk zijn. En Maaike noemde bijvoorbeeld China plus 1. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar lokale kampioenen. En kijk, en waar China plus één komt natuurlijk een beetje vandaan van bedrijven willen diversificeren, willen risico's beperken door ook ergens anders een productiebasis te hebben. En je ziet dus China plus één ook steeds meer toedrijven naar dat het China voor China wordt. Dus dat mensen produceren in China om voor de lokale Chinese consumptie.
Waar doet me dat nog aan denken?
En in die hoek is het denk ik, zijn er in China nog voldoende mogelijkheden.
Ja. Mee eens, Maaike?
Nou, ik vind het heel interessant. Hè? Ik ken de beleggingsmarkten natuurlijk niet zo heel goed. Maar wat we veel horen ook van overheden is dat ze beroep doen op bedrijven voor een soort van geopolitical due diligence. Dus ga nou niet, als je nieuwe investeringen gaat doen. Ja, tuurlijk, China voor China, daar zijn nog steeds kansen. En we moeten zeker niet onze banden met China willen doorknippen. Want we willen graag daar ook de innoverende markt ook blijven kennen. En de banden met China houden. Tegelijkertijd willen we ook niet China al te veel verder in het zadel helpen. Dat kunnen we dan misschien beter andere landen doen. Dus zouden we ook voor investeerders niet een soort van, in die zin, geopolitical due diligence moeten komen? Dat je, ja, China heeft een heleboel mooie kansen, maar er zijn zoveel mooie andere kansen ook. Ga daar nou alsjeblieft iets meer op zitten, in plaats van iets minder. Is dat een heel gek idee?
Nou, ik denk dat het elkaar niet bijt. Ik denk dat dat ook echt gebeurt. Het China voor China is bijvoorbeeld wat daarin besloten zit, is dat de productie in China gedaan wordt voor China. Maar dat R&D voor productontwikkeling, dat die niet meer in China gedaan wordt, maar buiten China. En vervolgens als er een bepaald product is, dat dan vervolgens wordt uitgerold. Dat zijn dingen waarvan ik op de hoogte ben dat gebeurt. En dat is hetgene wat ik bedoel. Dus dat komt precies neer op wat jij zegt. De due diligence wijst uit dat je de R&D, het hart van jou, zeg maar, van je winstmotor, niet daar wil hebben zitten.
Hmm. Misschien genoeg over China, maar we hebben een aantal andere grote landen en regio's die dan ook onderdeel uitmaken van die Global South. Hoe kijk je bijvoorbeeld, Jeroen, naar Brazilië, India?
Nou, een beetje hetzelfde antwoord, hè, maar stock market en market of stocks. Als je kijkt naar, maar ook de thema's die ik net noemde, en die Mike ook noemde, China plus één, lokale kampioenen. Nou, een andere is bijvoorbeeld wat belangrijk is in de geopolitieke beweging, is friendshoring en nearshoring. Dat zijn zeg maar termen die ook steeds vaker in de kranten staan. En zowel Brazilië als China, die tikken de boxes op dat gebied. Ze zijn beide hebben een hele grote binnenlandse markt. Dus het heeft ook heel veel zin om daar met een groot productieapparaat te gaan zitten. Je ziet met name in India dan, omdat dat de nieuwe best friend is van een hoop landen, zie je dus ook, zeg maar, zie je het hele ecosysteem eromheen ontstaan. Dus India heeft ook een hele sterke ingenieurs achter de achtergrond. Dus daar zijn een hoop elementen daar die daar de market of stocks een stuk wijder maken dan de market of stocks in China bijvoorbeeld. En tot op zich houdt ook op.
Is Afrika ook een market of stocks en geen stock market?
Afrika, ja, daar hebben we gewoon puur vanuit van wat is er genoteerd en hoe groot zijn bepaalde bedrijven op beurzen, hebben we het lastig om daar mogelijkheden te vinden. En we houden het wel goed in de gaten, omdat het natuurlijk vanuit een supply chain en wat gebeurt er in bepaalde materialen en wie gaat er aan de haal met welke materialen, is het voor ons heel belangrijk om dat te blijven volgen. Maar hoe dat dan vervolgens in een beleggingsmogelijkheid gegoten wordt, dat zal dan niet via een Afrikaans bedrijf gebeuren op dit moment.
Nee, precies. Maar de sleutel, zoals Maaike die eerder ook al aangaf, zit in die digitalisering. Is dat iets waar je het wel mee eens bent? Ook als belegger?
Het is een sleutel.
Een sleutel, ja precies.
Wel een van de minst onthullen sleutels. Dus dat is de reden natuurlijk dat wij er ook vooral naar kijken.
Ja. Begrijp het. We zijn al bijna een half uur met elkaar in gesprek. Dus ik moet dit interview een beetje gaan afronden. Maar niet voordat ik jullie allebei de kans geef om toch nog even wat words of wisdom te delen met onze luisteraars. Wat is het wat ze absoluut moeten onthouden of moeten weten als het over de Global South gaat, Maaike?
Ja, wat mij betreft nogmaals, vooral belangrijk dat we ons realiseren dat de tijd dat we met opgeheven vingertje de wereld rondgingen, dat die echt voorbij is. Dat de landen dus echt op zoek zijn naar, ook wel naar een alternatief van wat er dan nu geboden wordt. De tijd dat dat een land als China langskwam en een heel lekker snoepje was, omdat het zo anders en nieuw was, die is wel voorbij. Ook daar hebben ze wel de bittere smaak af en toe geproefd. Dus dan is het des te belangrijker dat wij met een goede eigen propositie komen. En dat is huiswerk voor onszelf. En dat is echt in ons eigen belang. Dat doen we niet voor die andere landen alleen. Dat doen we ook voor onszelf. Omdat ik in ieder geval heel graag wil dat mijn kinderen opgroeien in een wereld waar open en liberale waarden nog steeds centraal staan. En niet iets anders.
Jeroen.
Ja, ik draai het natuurlijk een beetje naar een beleggingsverhaal toe. Wij blijven voorstaan dat je moet beleggen in een kwaliteitsbedrijf voor de lange termijn. Maar dat lange termijn betekent steeds meer dat je rekening moet houden met geopolitiek risico en mogelijkheden. En dat je dus vooral zeg maar een actief bottom-up approach met kennis van de lokale vijvers. Ga vooral goed na wat het lokale risico is en hoe zij naar ons kijken. Dat is net zo belangrijk in die assessment. Ja, dat een basisvoorwaarde is voor een goed beleggingsresultaat.
Oké, ik wil jullie beiden bedanken voor dit interessante gesprek. Dankjewel Maaike en dankjewel Jeroen.
Graag gedaan, dankjewel.
Dankjewel Marije.
Dit was Obam Talks en we spraken over de opkomst van de Global South, de veranderende wereldorde en de gevolgen ervan voor uw assetallocatie. Deze podcast werd u aangeboden door Obam en Investment Officer. Voor meer podcasts van Obam verwijs ik u graag naar de website investmentofficer.nl of naar de website van Obam, obam.nl. Ik dank mijn gasten graag nogmaals voor hun bijdrage en u natuurlijk voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies.
Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product middelgroot is, namelijk 4 op een schaal van 7.